Goedenavond, dat is wat ik zei. Maar ik denk dat je dat al hoorde. Heel fijn dat we in deze drukke week weer met zoveel mensen kunnen zijn. Ik vind het gewoon een prijzenswaardig. Ik vind het een voorrecht dat je een avond weer apart zet om het woord van God te openen en dat vanavond te overdenken. Ik kan me voorstellen dat het soms ook best een hele kluif is. Het is toch een lijvige studie die we elke keer doen. Maar ik weet ook dat heel veel van jullie zeggen, nou daar kom ik ook juist voor. Ik kom ervoor om het woord van God te horen en daar ook wel, zeg maar, gedetailleerd doorheen te gaan. En ik hoop ook dat je vanavond in die zin met een verwachtingsvol hart gekomen bent. Dat het meer is dan technische bijbelstudie. Maar dat je hierdoorheen ook een ontmoeting hebt met God en met de Heer Jezus. We zijn over de helft. We hebben 3 van de 6 avonden gehad. Dit is de 4e, avond 4. En vanavond hebben we het restant van hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2, vers 4 tot 23, wat we gaan behandelen. Maar ik zou even, om de gedachten weer een beetje terug te halen, jullie even willen vragen. Zou je de Colossenzenbrief er eens even bij willen pakken? En in grote lijnen, dus niet vers voor vers, maar in grote lijnen met degene die naast je zit, of degenen die naast je zitten, even wat terughalen wat we nu behandeld hebben. Van hoofdstuk 1, vers 1, tot hoofdstuk 2, vers 4. En ik heb even die 3 pericoopjes erop gezet. 1 tot 14, 15 tot 23. En dan die derde, hoofdstuk 1, vers 24 tot 2, vers 3. Wat is daar nu ook weer, wat doet Paulus daar? En dan mag je ook stiekem even vooruitkijken. Wat gaan we vanavond met elkaar bespreken? Dat is dan het restant van hoofdstuk 2. Dus even een paar minuten om de gedachten een beetje op te frissen. Yes. Oké. Okay. Misschien was je nog niet helemaal rond. Ik zou natuurlijk nu een rondje kunnen doen, maar dan zijn we misschien heel lang bezig met de gedeeltes die we al behandeld hebben. Dus als je het goed vindt, doe ik het eventjes zo. Yes. In de eerste 14 versen van het boek, van deze brief, groet Paulus de gemeente. Hij dankt, hij blikt terug en hij bidt. Dat was de eerste avond. De tweede avond schildert Paulus in dit stukje de grootheid van de Heer Jezus. Hij geeft hem daar 5 titels. En in het laatste vers 23 zegt hij, jullie moeten in geloof aan hem vasthouden en de hoop niet laten roven. Weet je nog? Toen het stuk van vorige keer. Daar heeft Paulus zijn rol ten opzichte van de gemeente beschreven. Hij beschrijft het geheimenis van de gemeente, Christus in ons. En hij heeft het gehad over zijn missie. Hij zegt, ik ben een dienaar van de gemeente en ik strijd voor de gemeente. Ik vond dat een indrukwekkend stukje, dat Paulus zegt, weet je nog, ik strijd met de kracht die in mij werkzaam is om de gemeente te krijgen op de plek waar ze moet zijn, namelijk volmaakt in de Heer Jezus Christus. Als je vooruitkijkt vanaf vers 4 van hoofdstuk 2, dan zie je dat Paulus nu komt bij een stukje waar hij naartoe gewerkt heeft. Niet dat dit de essentie van de brief is, dat zou ik niet willen zeggen. De essentie is de Heer Jezus zelf, maar hij heeft wel een aantal noten met de Colossenzen te kraken. Je zou kunnen zeggen, vanaf nu gaat hij hun positie in Christus beschrijven. Wat betekent het dat jullie in Christus volmaakt zijn? En ten tweede, hij stelt de dwaalleer die Colosse bedreigde onder stevige kritiek. Vooral in het tweede stuk van hoofdstuk 2, vanaf vers 16, als ik het goed heb. Ja, vanaf vers 16. Daar gaan we vanavond met elkaar over nadenken. En het thema voor vanavond is volmaakt in Christus. Volmaakt in Christus. Een prachtig thema. En het gaat over een gelovige, beter gezegd over de gemeente die in Christus helemaal volmaakt is. Het stukje van vanavond bevat grofweg 3 elementen. Sommigen van jullie hebben mij wel eens gevraagd van, ik vind het wel fijn dat je soms een beetje structuur in zo'n stukje aanbrengt. Nou, vanavond heb ik gedacht, ik ga dat ook een beetje inzichtelijk maken van hoe dat tot stand komt, of hoe dat deze keer tot stand kwam. Ik zie eigenlijk grofweg dat Paulus als eerste in dit stuk meerdere keren, meerdere versen waarschuwt voor dwaalleer / verkeerde geestelijke groei. Verkeerde geestelijke groei. Tweede is, hij bevestigt hun positie in Christus. Die woorden in Christus gebruikt u vooral in het begin van hoofdstuk 2 heel veel. En hij gaat uitleggen wat dat inhoudt. En ik hoop dat vanavond ook te doen. De bevestiging van de positie in Christus. En ten derde, hij spoort aan om op de goede manier te groeien. Namelijk in Christus en vanuit Christus. Dat doet hij in dit gedeelte niet zo heel veel, dat ga ik zo laten zien. Dat doet hij voornamelijk vanuit hoofdstuk 3. En dan wordt hij op een gegeven moment ook heel praktisch. Deze avond is eigenlijk de laatste, wat meer theoretische, leerstellige avond. Vanaf de volgende keer, in januari als we weer samenkomen, dan gaan we hoofdstuk 3 induiken. En hoofdstuk 4 die keer daarna. En dan zul je zien dat hij het heel erg praktisch maakt. Wat betekent het nu om in Christus te groeien en uit Christus te leven? Ik heb die 3 eventjes een kleurtje gegeven. Ik ben gek van kleurtjes. De gemeenteleden weten dat hier. Kleurtjes die toch kunnen onderscheiden. De waarschuwing, de bevestiging van de positie en de oproep om in Christus te groeien. Ik dacht, die maak ik lekker felgroen. De kleur van groei. Kijk eventjes naar het gedeelte. Hier heb je ze. Ik heb het gedeelte van vanavond in 3 stukjes opgesplitst. Het eerste, dat is vers 4 tot 7, daar geeft Paulus een soort samenvatting van zijn boodschap. De boodschap van wat hij verder in hoofdstuk 2 behandelt. Ik heb dat eventjes modern de preview genoemd. Ik denk, laten we eens flitsen doen. Er zijn tenslotte ook jonge mensen en ook fancy oude mensen hier. Preview. Daar zegt hij eigenlijk wat hij gaat zeggen in de rest van het hoofdstuk. Hoofdstuk 4 is een waarschuwing. Sorry, vers 4 is een waarschuwing. In hoofdstuk vers 5 en 6a heeft hij het over de positie in Christus. En dan heeft hij het in dat andere vers, vers 7, en de tweede gedeelte van vers 6b, heeft hij het over groeien in Christus. Hier zie je de drie elementen in die samenvatting aan het begin. Dan, het middelste stuk, beschrijft de volmaaktheid in Christus. En daar begint hij in hoofdstuk in vers 8 weer met een waarschuwing, om vervolgens die vers 9 tot 15 te gebruiken om de positie in Christus te beschrijven. Die gaan we zo met elkaar heerlijk bestuderen. Wat zegt hij daar? En dan in het laatste stukje, dan keert hij zich echt tot de dwaalleer. En daar is het vooral waarschuwing. Ontmaskering van de dwaalleer. Vers 16, 17, 18, 19. 19b zegt hij iets over groeien in Christus naar het hoofd. En vervolgens 20, 21, 22, 23, vooral weer de ontmaskering van de dwaalleer. Weet je een beetje hoe dat is opgebouwd? Die drie elementen die Paulus als een soort wenteltrap telkens laat terugkomen. Wij gaan deze drie blokjes van vanavond met elkaar bespreken. Dus eerst die samenvatting vooraf. Vaak krijg je die aan het eind, maar nu vooraf. Dan gaan we kijken naar wat betekent het om volmaakt in Christus te zijn. En dan tot slot de dwaalleer ontmaskerd. Yes? Bent u er klaar voor? Mooi. Maak je gordels vast. Dan gaan we opstijgen. We gaan het eerst samen lezen. Ik ga het hele stuk lezen, omdat het ook goed is voor het verband. En ik heb de nummertjes van mijn versen even in de kleurtjes laten staan. Leuk, hè? Dan ziet u een beetje de toon van het vers. En als u zegt, ik vind het geen goede kleur, dan kunnen we daar aan het eind wel eventjes van gedachten over wisselen. Maar dan ziet u wel die elementen terugkomen. Waarschuwing, positie en groei. Laten we samen het woord van God lezen. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig met dankzegging. Dat is de preview, die eerste vier versen. Dan komt het tweede blokje. De positie in Christus. Hij begint met een waarschuwing. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken, en hij bedoelt de zaken van vers 16, zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam, beter gezegd de belichaming, de werkelijkheid, is van Christus. Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering. Intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleeselijke denken en zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het hele lichaam dat van banden en pezen voorzien is, daardoor samengevoegd, opgroeit door de groei die van God komt. gezonde groei. Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen als pak niet, proef niet, raak niet aan? Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan. Ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen. Deze dingen, en dan bedoelt hij de dingen van vers 21, hebben wel een schijnreden van wijsheid door eigenwillige godsdienst en nederigheid en verachting van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees. Zo, amen. Als u nou de studie zou geven, wat zou u dan gaan zeggen? Waar zou u het over hebben? Het is een interessant gedeelte, waar niet zoveel over gesproken wordt. En je kan ook de indruk krijgen, zeg, bij dat laatste stukje, allemaal roze, allemaal waarschuwing. We leven in een tijdperk waar we in de kerk ook zeggen, positive only. Kom op, niet zeggen wat het niet is, je moet zeggen wat het wel is. Ja. Toch is dit een prachtig stuk. Wat je, als je het vanavond goed begrijpt, en dat kan ik je niet duidelijk maken, dat kan alleen Gods geest doen, dat je echt opnieuw bevrijd naar huis gaat. Echt als een vrij mens. Paulus wil je vrijmaken. Gods geest wil je vrijmaken, vrij en volmaakt in Christus. En je niet weer opnieuw onder een wet brengen. En dat dreigde te gebeuren bij de Colossenzen. Het zijn moeilijke zinnen, typisch Paulus zinnen. Dus het is misschien vanavond ook wel een beetje moeilijk, maar ik probeer het zo eenvoudig mogelijk te maken. We gaan eerst naar die eerste vier versen, die preview, weet je nog? In deze vier versen komen al die elementen aan bod. Roze, geel en groen, zie je dat? En ze geven een vooruitblik op het hele stuk dat we net gelezen hebben. In vers 4, zie je dat, zegt Paulus, dit zeg ik, en dan verwijst hij terug naar het vorige vers, vers 3, dat al de schatten van wijsheid en kennis in Christus verborgen zijn. Hij zegt, dat heb ik zo duidelijk gesteld, omdat er gevaar is dat jullie worden misleid. Eigenlijk wat je de hele brief al een beetje aanvoelde komen, komt er nu uit. Paulus die een lofode op Christus deed, hè, hoofdstuk 1 vers 15. En als je daar in Colosse in de gemeente had gezeten en je had deze brief voorgelezen gekregen op de zondagmorgen in de samenkomst, dan had je het misschien al een beetje aangevoeld. Waarom schrijft Paulus nou zo uitbundig over de Heer Jezus? Nou, dat is omdat hij een gevaar ziet. Namelijk dat de Heer Jezus uit het centrum gaat. En dat noemt hij misleiding met mooi klinkende redeneringen. Daar staat letterlijk, ik heb dat er onderaan met die dikke woorden gezet, overredingskunst. Er zijn partijen rondom de gemeente van Colosse die hele mooie woorden en zinnen gebruiken. Prachtige argumentaties. Misschien gebruiken ze ook wel bijbelteksten. Heel aanlokkelijk, maar ze halen de focus van de gelovigen weg van Christus. En wat mooi is, is dat Paulus zo betrokken is op hen. Zie je dat in vers 5? Hij zegt, ik ben lichamelijk afwezig. Weet je nog, hij had ze nooit gezien, hè? De gemeente was door Epaphras, die gewone discipel, gesticht. Maar Paulus is zo betrokken op hen en hij zegt, ik ben dan lichamelijk afwezig, maar in de geest, in mijn gebed, ben ik bij jullie. Hij begint met iets waar hij nog steeds ontzettend dankbaar voor is. Hij zegt, ik zie, en dat is niet een letterlijk zien, want hij ziet hem niet met zijn ogen, maar hij hoort van Epaphras en daardoor ziet hij de goede orde onder hen. En daar wordt hij blij van. Zie je dat vers 6? Hij zegt, ik zie met blijdschap de goede orde onder jullie. Overigens is dat woord orde, dat is het woord discipline. Het is een militaire term. En dat volgt ook de volgende. En de vastheid van uw geloof in Christus. Eigenlijk zou je dat ook kunnen vertalen, ze staan samen in slagorde. Paulus gebruikt hier het beeld van een leger. Jullie staan in goede orde, goed in slagorde opgesteld. Dat wil zeggen dat de Colossenzen nog niet definitief misleid waren, maar dat dat gevaar dreigde. Hij zegt, ik ben geweldig blij voor jullie manier van samenleven, jullie gemeenteleven, jullie geloof in Christus, het eind van vers 5. De vastheid van hun geloof, de vastheid van hun vertrouwen, het draait om de Heer Jezus. En dan komt zijn oproep. Je zou kunnen zeggen, in 5 zegt hij, jullie geloven, dit is jullie positie, jullie zijn in Christus en jullie kijken naar hem. Maar mijn oproep, vers 6b is, zoals je dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem. Geworteld, opgebouwd, bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent. Wat doet hij hier? Wat is zijn oproep? Nou, laten we vers 6 eens een beetje letterlijk nemen. Hij zegt, zoals je Christus Jezus de Heer hebt aangenomen. Hoe was dat? Nou, stel dat we nu even één man uit het publiek zouden halen, uit Colosse, en zou zeggen, hoe heb jij de Heer Jezus aangenomen? En misschien zou u vertellen, nou, ik heb het evangelie gehoord. Ik ben opgegroeid met het heidense beeld van meer godendom. Maar Epaphras kwam en die was aangeraakt door God. Die had een ervaring gehad met God. Hij was innerlijk veranderd en hij had Jezus de Messias leren kennen. Hij heeft die boodschap verspreid en het heeft mij bereikt. En ik ben ook tot geloof gekomen. Ik heb me laten dopen en ik heb nieuw leven ontvangen. Zo ongeveer. Zo heb ik hem aangenomen. Dat was mijn first love, mijn eerste liefde. Weet je wat Paulus zegt? Weet je dat nog? Zoals je hem aangenomen hebt, zo moet je nu ook met hem wandelen. Zoals je begonnen bent, met Christus als je schat, zo moet je doorgaan. En dan gebruikt hij, mooi hè, Paulus dacht na over wat hij schreef. Denk nooit dat Paulus zomaar lukraak, hij dacht na over wat hij schreef. En hij zegt, ik ga het op meerdere manieren zeggen. Ik bedoel, wandel in Jezus. Vers 6b. Hij zegt, laat ik het anders zeggen. Wortel in Jezus. Nog anders. Word opgebouwd in Jezus. Nog anders. Word bevestigd in het geloof in Jezus. Zoals jullie ook onderwezen is. En wees daarin overvloedig. Terwijl je dankt. Met dankzegging. Dus hij gebruikt het beeld van een pelgrim. Wandel in hem. Vers 6b. Het beeld van een plant. Wees geworteld in hem, of een boom. Het beeld van een gebouw wordt opgebouwd. Bouw op het fundament van Christus, je levenshuis. En wordt bevestigd. Dat wordt wel verbonden met het schoolsysteem. Waarin je groeit en leert. Bevestiging in het zoals u onderwezen bent. Je hebt het geleerd in de school van het geloof. En nu moet je daarin groeien. Naar de volgende klas gaan. Terwijl je op de Heer Jezus blijft zien. Want dat zegt hij, hè? In hem, wortel in hem en wees daarin, doe er een schepje bovenop, wees overvloedig met dankzegging. Dit is een preview. Pas op dat je niet wordt misleid. 1. Jullie vastheid van jullie geloof in Christus, jullie zijn in Christus. 3. Groei in hem. Wortel in hem, wordt opgebouwd in hem. Ik heb even genoeg gezegd. Ik hoop dat ik deze verse een beetje helder voor je heb gemaakt. Ik zou aan je willen vragen, dat onderaan. Dit zijn verschillende woorden om gezonde geestelijke groei te beschrijven. Wat is gezonde geestelijke groei? Dat had ook het thema van vanavond kunnen zijn. In Jezus groeien, in Jezus opgebouwd worden, in Jezus wandelen, in Jezus wortelen, etc. Dat is volgens Paulus gezonde geestelijke groei. Ik heb even een vraag aan jou. Want we moeten ook de toepassing naar ons hart maken. Hoe heb jij Christus als Heer ooit aangenomen? Dat zegt Paulus, hè? Zoals je hem hebt aangenomen, zo moet je nu in hem wandelen. En 2, wat betekent het praktisch voor jou en voor mij? Dat zoals je hem ooit aannam, zo moet je ook in hem groeien. In hem opgebouwd worden. Wat betekent dat nu praktisch dan? Wil je daar eens even over nadenken met elkaar? Ik ben even stil. Yes, dankjewel. Is er iemand die kort iets kan zeggen over die tweede vraag? Waar je op uitkwam? Teruggaan naar je eerste liefde. Hoe was dat ook alweer? Hoe was dat ook alweer? Wat deed ik? Blij zijn in hem? Bevrijding? Ja, blij met vergeving. Ja. Kinderlijk vertrouwen. Ja. 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 Aan hem genoeg hebben. Ja. Ja. Iemand zei ooit, vond ik een hele mooie uitspraak. Het is eigenlijk een hele simpele taal. Hij zegt, ik heb genoeg. Aan hem. Christus is genoeg. Maar nooit genoeg van hem. Willen groeien in hem.
Ik dacht dat het ook kwam helemaal in mijn hoofd. En dan van hoe eerder hoe dit maar ik heb die woorden gezegd in de Bijbel, maar wij gebruiken het wel cursus wel eens hadden over haat. Die branden, de kooltjes die erbij zowat uitgaan en dan opstoken. En hier zie ik eigenlijk nu voor deze keer lees ik dan. Je groeit op hem. En dan ga ik naar hem verlangen.
Ja.
En dan ga ik zijn wil doen. En dan ga ik mijn zonde zien. En dan ga ik ook enorm blij wezen.
Ja.
Het is eigenlijk een spanningsveld. En ja, je hoort wel eens zeggen, ik ben toen tot geloof gekomen. Maar in mijn leven is het spanning opbouwend. En steeds meer verrukt worden.
Dankjewel. Mooi.
Gloeien.
Ja, gloeien. Mooi. Dat is een oproep. Ja, de laatste. Ja, mooi. Jezus volgen. Ja. Weet je wat, hier zit ook iets in. Ik hoop dat je dat aanvoelt. Ook iets eenvoudigs in, hè? Maak het niet zo gecompliceerd. Die dwalingaars maken het heel gecompliceerd. Komen we zo nog wel even op. Een hoop regels. Een hoop bijzondere ervaringen. Paulus zegt nee, je bent geroepen om Jezus te volgen. Zowel aan het begin en eigenlijk nu nog steeds. Dat is het. Dat is het. We zijn geroepen om hem te volgen. Op hem te gaan lijken. Te doen wat hij zegt. Ja. Mooi, oké. Goed, Paulus zegt, ik wil jullie daarom heel graag uitleggen dat jullie in Christus al volmaakt zijn. De NBG zegt volgens mij, in Christus voleindigd zijn. In Christus compleet zijn. In Christus alles hebben. Gewoon, je hebt het in hem. Hij is de schat en aan hem heb je genoeg. Nou, dat gaat hij uitleggen in die versen die volgen. En hij begint weer met een korte en krachtige waarschuwing. Die gaan we zo, maar ik heb eerst een vraag. Ken je deze vrouw nog? Ja, ken je ze nog? Is hij een beetje achtervolgd, achterliggende twee weken? Schatrijk, maar ze leefde als een zwerfster. Tragisch, hè? Had die brief, ik zag jullie vorige keer denken, die dame had die brief open moeten maken. Dan had ze geweten dat ze miljonair was en had ze als miljonair kunnen leven. In plaats van de vuilnisbakken leeg te krauwen. Op zoek naar iets eetbaars, terwijl ze een heerlijke maaltijd had kunnen genieten, als ze nu maar wist hoe rijk ze was. Paulus zegt, ik ga jullie nog een keer vertellen hoe rijk jullie in Christus zijn. Volmaakt zijn jullie in hem. Volmaakt. Zodat je kan leven uit de rijkdom van de Heer Jezus Christus. Maar hij begint weer met zo'n waarschuwing. Pas op dat niemand u als buit meesleept. Als buit. Hey, de dwaalleraars, die waren op zoek naar buit. Vaak is dat onbewust, Soms is dat bewust. Valse leer, verkeerde voorstellingen van het evangelie en van het christelijke leven, die nemen iemand gevangen. Daar kom je in verstrikt te zitten. Ik denk als we dat vanavond zouden gaan uitvragen, dat gaan we niet doen, want dan komen we niet rond vanavond. Maar ik denk dat er mensen zijn die kunnen dat vertellen. Dus ik heb een periode in mijn leven gehad dat ik bijvoorbeeld heel erg onder de wet zat. Dat ik alleen maar bezig was met zo te leven en dat te doen en dat niet te doen. Of ik had een ander zegt misschien, ik had een periode dat ik helemaal geobsedeerd was door dat ene christelijke thema. En eigenlijk was ik gevangen genomen. Ik had een Christus plus leven. Kom ik zo nog even op die term. Jezus plus nog heel veel meer. Dat is heel actueel. Ik ga het vanavond ook een beetje actueel maken. Als buit meegesleept worden door filosofie. Dat betekent letterlijk liefde voor wijsheid. Dus het is vaak heel scherpzinnig. Het is ingewikkeld. Het oogt intellectueel, zou je kunnen zeggen. Het oogt als 2.0. Als een stapje meer. Maar Paulus zegt, het is inhoudsloze verleiding. Inhoudsloos, leeg. Leeg en het is verleidend, misleidend. Het is, zegt hij, volgens de overlevering van de mensen. Tradition of man. Het komt gewoon uit het mensenhart op. Het is gewoon tradities. En dan noemt hij dat de grondbeginselen van de wereld. Dat is een term, die komt in Colossenzen 2 keer voor. In het Grieks is dat stoichaia. En de Bijbelleraren die struikelen erover wat dat zou moeten betekenen. Sommigen zeggen gewoon dat het gewoon het ABC van het leven is. Gewoon zoals mensen denken. Dus tradities van mensen die ontstaan waar mensen samenleven. Dat is de meest simpele uitleg van die beginselen van de wereld. Je vindt het in vers 20 trouwens ook, dit begrip. Anderen zeggen dat het te maken heeft met de Griekse gnostiek. En de gnostiek was een bepaalde vorm van religie waar God hoog verheven was, in mysteries gehuld, en dat je God via tussenpersonen, via geestelijke machten, via mediums, via engelen, via profeten en profetieën moest bereiken. En daardoor moest je de kennis van God ontsleutelen. En daar zouden dan deze Colossenzen heel druk mee zijn, met de geestelijke wereld, met allerlei stemmen, machten, overheden, goede en kwade engelen. En hoe meer je daarvan wist, hoe meer je in die bijzondere wereld was ingeleid, hoe verder je kwam. En dat had te maken met het idee van de overheden en de machten. De Colossenzen die dat veel godendom, die zagen de planeten en de sterren ook als goden. Dus dat hele Grieks-Hellenistische denkwereld achter. Heel wereldbeeld. Andere bijbelleraars zeggen dat dat daarmee te maken heeft. Dat ze helemaal bedenken volgens die heidense godsbeelden. Afgodsbeelden zou je kunnen zeggen. Maar niet, eindvers 8, volgens Christus. Jullie zoeken allerlei wijsheid en schatten buiten Christus. Jullie zoeken, begrijp me goed, geestelijke groei buiten Christus in bijzondere ervaringen en in heel veel dingen die je moet doen en laten. Dat heeft een beetje Joodse elementen in zich, daar komen we zo op, en een beetje Griekse elementen. Dat is een soort cocktail geworden daar in Colosse. En Paulus zegt, dat is het nou allemaal niet. Hij gaat dat zo meteen, gaat hij dat aan het einde van hoofdstuk 2 in de kliko gooien. Dat gaan wij ook doen. Al die afgodendienst, die verkeerde beelden, die gooit hij straks allemaal in de kliko. Maar voordat hij dat doet, zegt hij, weet je waarom ik dat in de kliko gooi? Want jullie hebben zoveel meer ontvangen. En dan komt hij bij hun positie in Christus. Wie van jullie heeft daar wel eens, steek eens even hierop, een uitgebreide studie naar gedaan, naar de positie in Christus? Zeg, daar heb ik me wel eens een beetje mee bezig gehouden. Wat het betekent dat een christen in Christus is. Steek eens even je vinger op. Zo, wat een bescheidenheid. Oké, hoi. Ik heb wat nieuws te vertellen dan. Misschien ook niet hoor. Paulus zegt, kijk, in Christus woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Al die machten en krachten waar jullie mee bezig zijn, die geestelijke machten, Christus zit daar ver boven. Hij is God. Hij is naar de aarde gekomen. Hij is volledig God. En de Godheid woont in Jezus lichamelijk. Als je deze tijd nadenkt over de geboorte van Jezus, dan is het God geopenbaard in een mensenlichaam. En dan springt hij gelijk naar vers 10 en dan zegt, en jullie, en u. Weet je nog, jullie hè, meervoud. Niet jij, maar jullie. En jullie zijn volmaakt geworden in hem. Hoe komt dat? Christus is volmaakt. Volmaakt betekent bij Christus ook zonderloos. Dat betekent bij ons niet. In 10 hier staat, u bent volmaakt geworden. Dat betekent, in Christus heb je alles gekregen wat je nodig hebt. Voor leven en sterven. Om tot geloof te komen, om te kunnen groeien en straks volmaakt bij God te zijn. Jullie zijn in hem volmaakt geworden. Hij die het, dat is bijna cynisch, die het hoofd is van iedere overheid en macht. Waar jullie zo van onder de indruk zijn. Weet je nog? Christus is daar ver boven gezet. En hij is de allerhoogste. En dan gaat hij 6 zegeningen beschrijven in dat stukje wat volgt. Van wat het betekent om in Christus te zijn. Ik heb die net allemaal voorgelezen. Je vindt ze vanaf vers 11 tot en met vers 15. Die vers heb ik net gelezen. Als je het goed vindt, zet ik ze hier even op een rijtje. Maar kijk vooral in je Bijbeltekst mee waar ik dat vandaan heb. Als je in Christus bent. Wat is in Christus zijn? Als je tot geloof gekomen bent in Christus, dan ben je in Christus besneden. Vers 11. Dat wil zeggen, je oude mens is gestorven. Er zaten misschien ook wat Joodse mensen in de gemeente in Colosse. Misschien ook wat Joodse leraren. Die eigenlijk vonden, net als bij de Filippenzen en bij de Galaten, dat heidengelovigen ook besneden moesten worden. Je bent dan tot geloof in Jezus gekomen, prachtig, maar maak je wat vragen. Kom eens even mee, even bij de koffie. Maak je, ben je soms ook een beetje ongemakkelijk wel, maar ben je ook besneden? Een beetje ongemakkelijke vraag. Maar daar ging het om, hè? Heb jij ook die plus op je geestelijke cv? Weet je wat Paulus zegt? In Christus ben je niet fysiek besneden, maar je hart is besneden. Dat is pas een besnijdenis. Waar die hele fysieke besnijdenis voor de Joden, trouwens nog steeds voor de Joden, een geweldig gegeven en teken dat je hoorde bij het zaad van Abraham tot de dag van vandaag, niks mis met de besnijdenis. Maar die verwees natuurlijk heen naar het nieuwe verbond. Die verwees heen naar het feit dat de harten besneden zouden worden. Nou, de Colossenzen zeggen, jullie zijn besneden. Wat nou besnijden is in het vlees? Jullie zijn besneden van hart. Jullie oude mens is gestorven. Dat betekent, dit is het verhaal. Jullie zondige bestaan is met Christus aan het kruis gegaan. Er was niks waaraan op te knappen. Je was zo verloren in je zondige bestaan, dat God dat bestaan van jou genomen heeft, op Christus heeft gelegd. En echt waar, Christus is aan het kruis gespijkerd en jouw oude leven ook. Tweede is, en het is ook begraven. Vers 12. U bent immers met hem begraven in de doop. De waterdoop. We hebben hier onlangs nog een doopdienst gehad. Met 9 dopelingen daar zo. De waterdoop is het prachtige beeld van de geestelijke doop. Namelijk, als je tot geloof komt en de Heilige Geest in je komt wonen en je aan Jezus verbindt, in Christus plaatst, en je wordt dan in water gedoopt, wat maakt dat dan duidelijk, hè? Wat beeldt dat dan uit? Dat als je opstaat uit het water, je gaat er eerst in natuurlijk en je gaat onder water, dan laat je daar dat oude leven achter je, bevrijding. Het is niet alleen gestorven, het is ook van me afgevallen. God ziet mij niet meer in dat oude zondige bestaan, maar God ziet mij in het nieuwe bestaan. God ziet mij in Christus. Wat betekent dat God je in Christus ziet? Nou, je zou kunnen zeggen, een gelovige, als die tot geloof komt, wordt zo één met Christus, dat als God Christus ziet, dan ziet hij jou. En als hij jou ziet, dan ziet hij Christus. Heeft God wat tegen Christus? Nee. Hij heeft hard met hem gehandeld op het kruis. Hij is gestorven, hij is verbrijzeld. Maar God heeft hem opgewekt. Christus is gerechtvaardigd. Christus kon met opgeheven hoofd de hemel binnengaan. Hij kon voor God staan. Hij had het werk volbracht dat de Vader hem gegeven had. En omdat God jou in Christus ziet, kan jij met opgeheven hoofd voor God staan. Je hebt vrede met God. God ziet jou in Christus. Wat nou, arme zondaar? Nee, ik zeg niet dat wij geen zonde meer doen. Dat doen we, wees eerlijk. Maar het gaat er even over hoe God naar je kijkt. Op de Bijbelschool nam ik in de eerste les van het jaar, want ik vind dit een hele belangrijke les. Dan zaten er de jonge studenten, waren net begonnen, allemaal heel spannend. Nam ik altijd een laken mee. Hoe noem je dat ook weer, zoiets wat je om je matrassen... Hoeslaken mee. Wat is het om in Christus te zijn? Dan pakte ik dat hoeslaken, dan stapte ik daarin, zo van onder. En dan trok ik hem zo over mijn hoofd. En dan zo erin gewikkeld. Die mensen dachten, waar zijn we nu beland? Maar en wat ik dan eigenlijk daarmee uit wilde leggen, kijk, wat zien jullie vanaf de buitenkant? Wit, helemaal wit. Zie je nog iets van mij? Nee, het is helemaal wit. Dit is mijn oude zondige bestaan. Maar als ik in Christus ben, als God mij door het geloof in Christus ziet, dan ziet God in mij geen overtreding. En jouw oude bestaan is in de doop weg. Begraven, dat laten we daar. Met dat water wegloopt, loopt dat ook weg. We willen niet zeggen dat je geen zondig hart meer hebt, want je maakt nog fouten. Zeker, je hebt nog vlees. Lees Romeinen 6. Maar dat God jou in jouw zondaars bestaan ziet en jou ziet als zondaar die zondigt, dat is voorbij. God ziet jou als onderdeel van het lichaam van Christus. Je identiteit is in hem. Heb je dat al een beetje omarmd? Wat staat er eigenlijk op je Facebook? Je naam, je beroep, je woonplaats, je geslacht, je leeftijd, je banen, je prestaties. Als je vanavond je zegt, ik ben in Christus, is dat het belangrijkste wat van jou geldt? Is niet je leeftijd, maar is dat je in Christus bent. Als iemand in Christus is, hij is een nieuwe schepping. Begraven en ook weer levend gemaakt. Je hebt nieuw leven ontvangen. De Heilige Geest is in jou komen wonen. God zegt niet, en nu, ik heb je bevrijd van je zondaarsbestaan, ga nu je best maar doen. Nee, God komt met zijn geest hoogst persoonlijk in je wonen. Dat is het geheimenis, weet je nog van de vorige keer? En Gods geest gaat dat nieuwe leven in jou uitwerken, waardoor je ook echt als een nieuw mens leert leven. Met vallen en opstaan. Maar God zegt, ik heb je een 10 gegeven. Ik heb je een 10 gegeven. Levend gemaakt. En Paulus lichtte dan nog een zegen even heel specifiek uit. Dit vind ik een van de mooiste versen. Vers 13 lees ik even voor. Hij heeft u, God heeft het gedaan, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn, dus dat is die barbaarse toestand zonder God, van uw vlees, samen met hem levend gemaakt. Er is echt leven van God in je gekomen. En hoe heeft hij dat gedaan? Onder andere door al je overtredingen te vergeven. Als je dat nog wel eens moeilijk vindt, dan zou ik je willen vragen, zou je dan nu even je pen willen pakken en onder het woordje al een streepje zetten. Daar staat in het Grieks panta. En panta betekent alles. Totaal, geheel. Al je overtredingen zijn vergeven. Oké, welke zonden zijn dat? Moet je aan een jonge christen vragen. Soms ook trouwens aan oudere christenen. Welke zonden zijn er nu vergeven van je? Weet je wat heel veel gelovigen zeggen? Ik heb het ook heel lang gezegd. Soms denk ik het nog. Weet je wat we dan zeggen? Oké, dat zijn de zonden van het verleden. Ik ben nu 38, dus dat zijn de zonden van de achterliggende 38 jaar. Tot en met vandaag, tot en met 10 over 9. En dan vanaf nu gaan we dan verder leven. En dan telkens als ik zondig, dan vraag ik om vergeving, wat een hele goede zaak is. En dan blijf ik bij. Dan volgt de vergeving mij. En dat doe ik dan tot het eind van mijn leven. En dan, ja, dan hopelijk is alles dan onder het bloed. Weet je wat het mooie is? Stel dat ik 75 jaar zou worden. Toen ik op mijn 20ste tot geloof kwam, 18 jaar geleden. Weet je wat God toen zag van mij? God zag toen 75 jaar. God staat buiten de tijd. God is soeverein. God kent de toekomst. Hij schrijft de toekomst. Hij zag mij 75 jaar. En toen God mij vergaf, Colossenzen 2 vers 13, vergaf hij mij al mijn overtreding. En omdat hij mijn hele leven ziet, moet hij al mijn overtreding vergeven, anders kan hij geen gemeenschap met me hebben. Snap je? Anders kan hij niet bij mij wonen. God woont niet bij de zondaar die ongerechtvaardigd is. God woont bij de gerechtvaardigde, bij de vrijgesprokenen, bij de schoongewassenen. Wat is er dan schoongewassen? Ja, God ziet alles, dus er moet alles schoongewassen zijn. 75 jaar. Er zijn er hier ouder dan 75. Misschien ben je 80 of 85. Dan geldt voor jou 80 of 85 jaar. Al je overtredingen van woorden, gedachten en daden. Dit is een bevrijding. Als een christen dus zijn zonden beleidt, is dat niet zozeer om juridische vergeving te ontvangen. Die heeft hij voor eens en altijd ontvangen. Het is veel meer vaderlijke vergeving. Het is hetzelfde als mijn zoon naar me toe komt en zegt, pap, sorry dat ik vanmorgen zo boos op u was. Hij zegt niet, zou ik weer uw zoon mogen worden? Hij is mijn zoon. Hij blijft mijn zoon. Hij doet dat om de relatie te herstellen. Al je overtredingen. Ik weet niet, hoor, misschien zeg je van, ja, de vergeving van zonde, dat weet ik zachtjes aan wel. Ik vind het toch altijd nog heel erg mooi. Ik weet niet wat je allemaal hebt uitgevreten. Sorry dat ik me een beetje zo uitdruk. Maar je kan voor God staan. Ook die dingen die je misschien nooit aan iemand anders hebt verteld. Ook die dingen waar je op dit moment voor schaamt. Al je overtredingen. Vers 14. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wisselen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Dit handschrift is de wet. Want er staat het handschrift met zijn bepalingen. De wet getuigde tegen ons. De wet klaagde ons aan. Weet je wat God met de wet gedaan heeft? De wet die goed is. God heeft die wet. En dan wordt vooral bedoeld de vloek van de wet op het kruis gebracht. Begrijp het goed. Op de kruiseling gebracht. Op Jezus. En Jezus heeft aan het kruis en in zijn leven de hele wet vervuld, zodat die aanklacht van de wet, zeker als je met de wet bent opgevoed, dan kan die wet denderen in je hoofd. Gij zult, en gij zult niet. Op het kruis weggedragen. God heeft ons onder de wet vandaan gehaald. Een christen is niet onder de wet. Niet onder de vloek van de wet, maar ook niet meer onder het juridische systeem van de wet. Doe dit en laat dat. Natuurlijk is een christen onder de wet van de Heer Jezus. We moeten hem volgen, zoals deze broeder net zei. We moeten doen wat Jezus deed, hem achterna gaan. Maar dat is niet meer van, doe dit en je zal leven. We zijn vrij van de wet. Paulus zegt in Romeinen 6, u bent niet meer onder de wet, maar onder de genade. Kan je trouwens wel een avond over nadenken, hoor. Wij met onze wettische ingesteldheid. En dan de laatste zegen. Je bent met Christus overwinnaar. Vers 15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend. Die openlijk te schande gemaakt. En daardoor over hen getriomfeerd. Weet je wat dit betekent? Op het kruis heeft Jezus de Satan en de demonen en alle gevallen engelen Alles wat in de geestelijke gewesten, in de hemelse gewesten, tegen God en tegen mensen is, dat heeft Jezus op het kruis verslagen. Jezus is op het kruis de overwinnaar geweest. Hij heeft het onder zijn voeten gesteld. Hij heeft ze ontkleed. Er staat drie dingen, vers 15. Hij heeft ze ontwapend. Dus als je het even heel letterlijk wil nemen, Jezus heeft hun pistolen afgepakt. Wat was het wapen van Satan? Dat hij ons beschuldigt, dat hij ons aanklaagt. Waarom kan hij dat niet meer? We zijn vergeven. Dat hangt samen met het vorige vers, vers 14. Hij heeft hem ontwapend. 1. 2. Jezus heeft aan het kruis de duivel, die op het kruis dacht te winnen, openlijk hem te schande gemaakt. Jezus heeft ze publiekelijk te gek gezet. Publiekelijk is de duivel daar voor gek verklaard. En daardoor heeft hij over hen, zie je dat vers 15, getriomfeerd. En weet je wat het woord is? Dit is een triomftocht. In de oude Griekse wereld was er dan, als er een generaal was die een veldslag had gewonnen, dan pakte hij de wapens af van de tegenstander, hij kleedde ze uit, hij bond ze vast aan zijn zegenkar en hij ging als winnaar en de anderen volgden hem. Dat heeft Jezus met de duivel gedaan. En met zijn demonen. En alle geestelijke machten en krachten. Dus Colossenzen, wees daar nou niet te bang voor. Wees er niet te veel mee bezig. Kijk liever naar de generaal die de overwinning heeft behaald. En hij is jullie heer. Jullie zijn in hem. Hij is overwinnaar. Dus zijn de christenen mede-overwinnaars. Romeinen hoofdstuk 8. 6 zegeningen voor de christen die in Christus is. Je bent compleet in Christus. Ik wil je een vraag stellen. Als je dit zo hoort, hè? Hier is natuurlijk nog veel meer over te zeggen. Dat kan ik allemaal niet doen. Maar ik denk wel dat je een beetje een indruk hebt van deze zegeningen. Deze positie in Christus. Als je dit zo ziet, ben jij je bewust van deze geestelijke, geweldige zegeningen? Sta je 's morgens op en zeg je voor de spiegel, ik ben schatrijk in Jezus Christus. Mijn haar zit vandaag niet zo goed, maar ik ben schatrijk in Christus. Ik heb een hele drukke dag met moeilijke gesprekken, maar ik ben schatrijk in Christus. Hoe kan je daar nou uit leven? Dat zijn gewoon vragen die gaan we nu niet meer spreken. Maar ik zou je toch wel willen vragen. Moet je gewoon eens de komende tijd over nadenken? Hoe kan je daar nou uit leven? Misschien toch die zes eens eventjes. Gewoon de komende tijd eens wat teksten bijzoeken. En dus een A4'tje pakken. En die gewoon eens overdenken. En God daarvoor prijzen. Heer, ik prijs u dat ik besneden ben. Dat mijn verrotte hart besneden is. Dank u dat u het begraven hebt. Ik dank u dat ik ben levend gemaakt, dat ik vergeven ben. Dat ik niet meer onder de wet sta. Dat ik vandaag niet hoef te presteren om uw goedkeuring te verdienen. En dat ik met u overwinnaar ben. Dat ik ten diepste niet te vrezen heb voor Satan en zijn trawanten. Snap je nu dat Paulus zegt in Romeinen 8, als God voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? Vroeger vond ik dat een beetje opschepperig. Dacht ik, nou Paulus, een beetje hoog van de toren hoor. Paulus heeft het allemaal, hè? Heeft het altijd in zijn binnenzak. Maar als dit waar is, dan is het zeer terecht dat Paulus dit zegt. Geloof je dat het waar is? Dan zou ik het ook maar zeggen. Als God voor me is, wie zal er tegen me zijn? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Wie? Wie gaat ze beklagen? Wie gaat ze aanklagen? Zegt Paulus. Christus is het. Die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook is opgewekt. Die ook voor ons bidt. Wie is het die ons zal scheiden van de liefde van Christus? Niemand. Geen honger, geen dood, geen gevaar, geen naaktheid, geen zwaard. Romeinen 8. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Hij bedoelt in dit alles, in de moeilijkheid van het leven, in je complexe huwelijk, in je slechte gezondheid, in de geestelijke strijd, in de onvolmaakte gemeente, noem maar op, zijn wij overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Niets zal ons scheiden van de liefde van Christus. Als de gemeente dit nu toch eens echt begreep met het hart, hè? Of ik, als ik dit nou eens begreep met mijn hart. We zijn schatrijk, maar we leven soms als die Sloaakse zwerfster. We hebben zo te doen met die vrouw. Las ze het testament maar. Maar lezen wij ons geestelijk testament, lieve broeders en zusters? Als je dit een beetje begrijpt, weet je wat je dan ook zegt? Weg met al die dwaalleer die zegt dat ik naast Jezus nog iets anders nodig heb. Met plezier in de kliko. Dat is zijn laatste stuk. Daar zeg ik niet te veel meer over. Ik ga dit stukje, de dwaalleer ontmaskerd, niet vers voor vers bespreken, maar even integraal. Ik haal daar de belangrijkste dingen uit. Wat brachten de dwaalleraars? En nog even goed luisteren. Wat brachten ze? We hebben het voorgelezen, vers 16 tot 23. Die dwaalleraars die kwamen in de gemeente, zoals ze vandaag soms ook in de gemeente komen, letterlijk of via YouTube of via boeken of andere manieren die je buiten Christus iets willen aanpraten, iets willen verplichten. Waar komen ze mee? In de tijd van Colosse. En ik heb ontdekt, het is echt best actueel wat hier staat, daarom vraag ik er wel aandacht voor. Zij kwamen met uiterlijke en wettische regels. Je bent een christen, je bent in Jezus, maar, vers 16a, hou je je ook aan deze regels van eten en drinken? Of vers 16b, hou je wel de dagen, een feestdag, een nieuwe maansdag of een sabbat? Het wordt ineens stil. We voelen ook wel de actualiteit van deze dingen. Weet je wat Paulus zegt? Paulus die trouwens heel erg bekend was met de Sabbat en de Sabbat hield. Als Jood. Die bekend was met nieuwe maansdagen. Hij kende de Joodse kalender door en door. Dingen die rechtstreeks uit de schrift kwamen en dingen die eraan toegevoegd waren in de Joodse traditie. Weet je wat Paulus' reactie is? Het is echt heel mooi in vers 17. Hij zegt, deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen. Dit is ooit aan Israël gegeven als een schaduw. Maar het lichaam, je zou kunnen zeggen de werkelijkheid of de belichaming, is Christus. Die feesten en die sabbatten en al die dingen die verwijzen naar Christus zelf. Nou, als ik op reis ga, weet je wat ik dan soms meeneem? Een foto van mijn vrouw en kinderen. Ja, het is niet mijn vrouw, even voor de helderheid. Goed dat jullie dat zien. Sorry, schat. Een pasfoto mee. Stel, je gaat als vrouw op reis en dit is je man. En je zegt, nou, ik steek in mijn telefoonhoesje deze mooie foto. Maar als je naast je vrouw op de bank zit met een goed glas wijn, dan ga je toch nog niet naar die pasfoto staren? Dan kijk je toch liever het vlees en bloed in de ogen. De belichaming is hij of zij zelf. Paulus zegt, die regels, die feesten, die dagen, ze verwijzen naar Christus. Christus is in ons midden, dus we doen het met hem. Hij is de verwerkelijking, hij is de belichaming. Hij is de verwezenlijking van deze dingen. Weet je, het tweede is wat ze doen, dat is in vers 21. Dit heb ik even samengenomen, want dat is ook iets uiterlijk, iets wettisch. 21 is dat die dwaalleraars, die hebben slogans. Weet je wat de slogan is? Ze zeggen daar in de samenkomst, of je hoort het via YouTube, pak niet, proef niet en raak niet aan. Pak niet, dat is een Grieks woord wat ook in 1 Korinthe 7 vers 1 wordt gebruikt, waar staat dat het goed is voor een man om geen vrouw aan te raken. Dit zou erop kunnen wijzen, zie je ook in 1 Timotheüs 4, dat er wordt gezegd dat je beter niet kan trouwen. Dat het huwelijk onheilig is. Omdat seksualiteit onheilig is. Gnostici hadden iets tegen het lichaam. Ze zeiden het lichaam is een kerker en het lichaam moet je eigenlijk laten. Het gaat om de geest. En daarmee wordt het huwelijk en dus ook seksualiteit niet aan, beter geen vrouw aanraken. Proef niet, dat heeft met eten te maken. Raak niet aan, heeft waarschijnlijk met ceremoniële wetten te maken. Geen onreine dieren, geen dode lichaam, etc. Ze roepen op, doe dit niet, raak dat niet aan. Kom niet aan een vrouw. Wat zegt Paulus? Vers 22. Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan. Ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen. Dus die regels die eraan toegevoegd zijn, die de mensen leren. Hier, zie je dus, hier zit een beetje een Joodse achtergrond achter. Hè? Paulus zegt, het zijn dingen die door het gebruik vergaan. Geboden en leringen van mensen. Ze vinden niet hun oorsprong in de schrift. In ieder geval niet zoals ze hier bedoeld worden. En het derde is ascese. Doet het ook altijd goed. Vers 23. Er staat hier, nederigheid en verachting van het lichaam. De meeste verklaarders zeggen dat er in Colosse een hang was om je lichaam te verachten. Jezelf te kastijden, jezelf te onthouden. Dat kon door vasten, door niet te eten. Kon ook op het gebied van seksualiteit, op het gebied van voedsel, allerlei dingen. Door je lichaam te verachten. Dat zag er dan heel nederig en heel toegewijd uit. Paulus zegt, vers 23b, ik beschouw het als eigenwillige godsdienst, zonder enige waarde, en het dient tot verzadiging van het vlees. De mensen die daar zo druk mee zijn, met dat plussen en minnen, doe dit niet, doe dat wel. Hij zegt, het is gewoon ten diepste een competitie in het vlees. En het ziet er heel indrukwekkend uit. En het oogt heel toegewijd van, oh, kijk eens wat die allemaal laat voor God. En wat die doet om dichter bij God te komen. Maar ten diepste, zegt hij, is het deels oude verbond en deels is het gewoon verzonnen door mensen. Dus, de Heer Jezus is in de gemeente. Christus is in zijn heerlijkheid in de gemeente. En de een zit, wat mag ik deze week eten? En de volgende zegt, ik moet mijn vrouw niet meer aanraken. En de volgende zegt, ik moet dat laten. En de volgende is daarmee bezig. En Jezus in de gemeente zegt, hallo. Sorry dat ik het zo zeg, maar ik ben de belichaming. Deze dingen wijzen allemaal naar mij. En jullie gaan met de regels ervandoor. En de tweede is, dat is het laatste, mystieke godsdienst. En hier zie je meer die Griekse achtergrond, die gnostische kant. Vers 18. Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering. Hè? Zij waren bezig engelen te vereren. Dat kunnen engelen zijn, maar het woord engel is eigenlijk boodschapper. Het kan ook zijn een soort tussenpersoon, een soort medium. Iemand die je dichterbij brengt bij God. En, vers 18b, moet je even goed meelezen nog. Behagen scheppen in nederigheid en engelenverering. En dan zegt hij, intreed in wat hij niet gezien heeft. Wat staat hier? Intreding is een mystieke term. Je vindt dat nu ook nog wel bij mystieke kringen, Oosterse godsdiensten. Maar denk ook bijvoorbeeld bij yoga, denk aan New Age. Soms ook onder christelijke saus wordt dat aangeboden in de gemeente. Wat dan heel erg gaat over, zeg maar, dat je de verborgen boodschappen van God moet decoderen. Is dat bijvoorbeeld profetie een hot item is, want we moeten ontdekken wat God aan mij persoonlijk wil openbaren. En ik moet doorgaan tot God en ik moet eigenlijk tot een hoger level komen, zodat ik die verborgen boodschappen kan ontsleutelen, mysteries kan ontsluiten. Paulus' reactie, hij zegt vers 18c, het is zonder reden gewichtig. En het is vleeselijk denken. Het is opgeblazen. Het lijkt heel wat. Het lijkt heel geestelijk dat je op zoek bent naar de verborgen wil van God. Maar je hebt niet genoeg aan Christus die zich in het woord en in het evangelie heeft geopenbaard. Je bent bezig bijzondere ervaringen te zoeken en iets te horen daar in die geestelijke wereld van wie of wat het dan ook mag zijn. Om daarmee aan de haal te gaan en dan vervolgens zeg je, ik heb ook een woord van God gehad. Paulus zegt, ik vind het drukdoenerij. Je bent niet op Christus gericht. Je bent bezig verborgen boodschappen te ontdekken. En het is vleeselijk. Het is geen, zegt hij vers 19, geen gezonde groei. Dat wil ik toch even zeggen, vers 19. Zich niet houdt aan het hoofd. Waaruit het hele lichaam dat van banden en pezen voorzien is. Daardoor samengevoegd opgroeit door de groei die van God komt. Je bent niet gericht op het hoofd Christus en op het lichaam van Christus. Hier gaat het over banden en pezen. Weet je wat banden en pezen doen? Die verbinden de lichaamsdelen aan elkaar. Weet je wat Paulus zegt? Echte groei komt via het hoofd en via het lichaam. Via de gemeente. Via de omgang met je broeders en zusters. Via de banden en de pezen. Door met elkaar te leven. Door met elkaar Gods wil te zoeken. Door met elkaar de Heer Jezus te volgen. Leer je hem steeds beter kennen. Maar deze mensen, die zeggen niet via het hoofd. Niet via het lichaam. Maar via het bijzondere kanaal. Het wordt een soort solistische, hele supergeestelijke egotrip. Paulus zegt in vers 20... Je bent aan deze dingen gestorven in Christus. Aan deze geestelijke wereldelementen. Aan die bijzondere dingen in de geestelijke wereld. Je leeft vanuit hem. Nou, actueel. The supernatural Christian. Laat ik gezegd hebben, het leven met God is bovennatuurlijk. We hebben bovennatuurlijk leven ontvangen door de Heilige Geest die in ons woont. Maar als wij alleen maar bezig zijn om bovennatuurlijk, dan komt het natuurlijke en het bovennatuurlijke tegenover elkaar te staan. Jonge christenen kunnen daar ontzettend vatbaar zijn. Ik heb het in mijn leven ook echt een tijd gehad. Dat ik alles wat zichtbaar was en alles wat gewoon te maken had met huwelijk en met relaties en met in de gemeente je taken inzetten, dat ik dat eigenlijk maar een beetje natuurlijk vond. En dat ik op mijn slaapkamer op zoek was naar bovennatuurlijke dingen. Iets van God te beleven, heel bijzonder. En eigenlijk hielp het mij, als ik dan iets beleefde of iets ervoer, dan hielp het mij eigenlijk om mijn identiteit te bevestigen. Ik heb ook een speciaal lijntje met God. Ik bedoel dit niet negatief. Paulus waarschuwt hiervoor. Dat had ook te maken met die mystieke godsdienst waar de Colossenzen uitkwamen. Visioenen, dromen, een open hemel. Nou, ik zeg niet dat God niet door visioenen kan werken. En ik zeg ook niet dat God niet door dromen kan werken. Maar het punt is dat we daar naar op zoek zijn en dat gaan zien als het bijzondere en als het normale christelijke leven. Terwijl Paulus in hoofdstuk 3 gaat praten over hoe ga je om met seks? En hoe ga je om met je mond? En hoe ga je om met je vrouw? En hoe ga je om met je kinderen? En hoe ga je om met je baas? Paulus brengt het bovennatuurlijke in verbinding met het natuurlijke leven. Als je echt geestelijk bent, zal dat blijken uit een nieuw karakter. Uit echte nederigheid. Uit de vrucht van de geest. Uit dienstbaarheid. Uit liefde voor de gemeente. Zal dat blijken uit het feit dat je je vrouw gaat dienen. Dat je je tong in toom kan houden. Dat het kruis zichtbaar wordt in je zondige hart. En je naar buiten komt als iemand die op Jezus wil lijken. Wie ik ben voor God wordt belangrijker dan wat ik ervaar of allemaal kan of doe. Scripture yoga. Ik ben hier niet op mijn stokpaardjes aan het rijden, want ik vind het helemaal niet zo leuk om over deze dingen te spreken. Maar Paulus spreekt hierover in Colossenzen 2. Is dat je eigenlijk een soort mindfulness op een bijzondere manier zoekt naar bijzondere ervaringen. Mystiek, zegt Paulus. Paulus is klip en klaar. Hij zegt, laat je niet misleiden. Het is slechts overlevering van mensen. Laat je niet veroordelen. Want deze dingen nemen je gevangen. Echt waar. Als je die bijzondere ervaring mist. Of als je je niet kan houden aan die dagen, die maanden en die jaren. Als je deze dingen moet gaan doen. Of deze dingen moet gaan ervaren. Dan wordt je vrijheid geroofd. Je zit op zondag in de samenkomst en denkt, ik ben niet goed genoeg. Ik heb deze week te weinig gedaan. En ik heb te weinig ervaren. Terwijl de werkelijkheid is dat je in Christus vrij bent. Laat je niet veroordelen. Laat je de prijs niet roven, zegt Paulus. Ga niet voor een Jezus plus evangelie. Wat zijn de plussen in onze tijd? Laat ik het persoonlijk maken. Wat wil jij vanuit jouw achtergrond, vanuit jouw persoonlijkheid, vanuit jouw biografie, vanuit jouw kerkelijke achtergrond toevoegen aan het offer van Jezus? Fijn dat je in Jezus gelooft. Maar kan je me eens iets vertellen over je bekeringservaring? Fijn dat je in Jezus gelooft. Maar spreek je ook in tongen? Fijn dat je in Jezus gelooft. Maar hoe komt het dat je nog wel eens ziek bent? Dat hoeft toch helemaal niet meer? Fijn dat je in Jezus gelooft. Maar hoe denk je eigenlijk over Israël? Fijn dat je in Jezus gelooft, maar ben je wel een Calvinist? Of een Arminiaan? Of toch wel een Baptist? Is gevaarlijk. Fijn dat je in Jezus gelooft, maar vier je ook de Sabbat? Fijn dat je in Jezus gelooft, maar je gelooft toch ook wel in de opname van de gemeente? Spannend, hè, dit? Ik ben straks gelijk weg, hoor. Even voor de helderheid. Fijn dat je in Jezus gelooft. Maar je houdt je toch wel aan deze voedselvoorschriften. Zijn dit allemaal dingen waar je niet over mag praten? Zeker. Er zijn dingen waar je over mag praten. En er zijn ook dingen die Bijbelse elementen zijn. Je mag praten over de toekomstvisie. Je mag praten over Israël. En al die dingen. Over de doop. Allemaal Bijbelse dingen. Maar de vraag is, waar laat je je op voorstaan? Waar laat je je door bevrijden? Snap je? Waar hoop je op? Wat zeg je vanavond als je voor de troon van God komt? Zeg je dan, ja Jezus, uw kruis plus mijn doop. Ja Jezus, uw kruis plus mijn inzet in de gemeente. Uw kruis, uw offer plus mijn visie op Israël. Uw kruis plus mijn gave van de geest. Uw kruis plus, noem maar op. Dat is echt, dat is de dood in de pot. Want hoe weet ik dat dat supplement goed genoeg is? Als Jezus offer 95 is en ik doe die 5%. Hoe weet ik dat die 5 daadwerkelijk 5 is? Als het 4 is, ben ik verloren. Maar weet je wat het evangelie is? En ik zou bijna zeggen, ga er maar voor staan. Dat Jezus de volle 100% heeft betaald. En daardoor kan je zeggen, ik ben vrij. En moet je ook zeggen, die plussen, die parkeer ik met alle liefde. Ik roem in Jezus, anders niet. Het is zijn bloed dat redding biedt. Wie op hem hoopt, ja, dat bedoel ik, zegt Paulus, die wordt niet beschaamd. Ik steun alleen op Jezus' naam. Genoeg gezegd. Amen. Ik denk dat we gaan zingen. En daarna is er nog ruimte voor een paar vragen. Ik had het over dat de Heer Jezus alle machten heeft tentoongesteld. Over hen heeft getriomfeerd. En Monique zegt, maar dat was toch niet zichtbaar. Dat klopt. Jezus leed een schandelijke, een vreselijke dood aan het kruis. En hij leek daar te verliezen. Het werd wel zichtbaar in de opstanding. Dat hij de dood overwon. En ik denk in de toekomst, als hij als Heere der Heren verschijnt. En zijn rijk gaat oprichten. En Satan gebonden zal zijn voor 1000 jaar. De antichrist en het beest geworpen zullen worden in de poel van vuur. En uiteindelijk na die 1000 jaar, Jezus het eindorde zal vellen. De Satan geworpen zal worden in de poel van vuur. Dan zal echt duidelijk zijn dat alles en iedereen verslagen is. Die overwinning is nu al behaald. Is al gedeeltelijk gerealiseerd. En straks wordt die definitief gerealiseerd. Andere vragen? Ja, deze broeder stelt de vraag. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen. Dan heeft hij het over die zaken van vers 16. Eten of drinken, feestdag, nieuwe maan of sabbatten. Ik denk dat Paulus hier allereerst bedoelt. Ik zou 2 betekenissen hier aan geven. 1 is, allereerst zal hij bedoelen van die hadden toen een verwijzing naar toekomstige dingen. En die worden belichaamd in Christus, dat nu is. Met andere woorden, ze hadden een toekomstige functie toen God ze instelde, toen hij ze gaf aan Israël. En het tweede is, ik denk dat daar ook profetische elementen in kunnen zitten. Of Paulus dat hier precies bedoelt, weet ik niet. Maar ik denk wel dat in de schaduwdienst zie je ook een bepaald patroon van de heilshistorie. Zoals bijvoorbeeld de Heilige Geest wordt uitgestort op het wekenfeest, precies op die dag. En dat vervuld wordt, zo geloof ik ook dat je lijnen kan leggen naar de dingen die nog moeten gebeuren vanuit de schaduwen. Maar ze verwijzen onmiskenbaar allemaal naar de Heer Jezus en zijn rijk, zou ik willen zeggen. Andere vragen nog? Corwin. Ik kan je niet goed verstaan. Ja. De wet die is door God gegeven. Waarom noemt Paulus dat menselijke grondbeginselen? Ik denk dat Paulus de wet op zich, zoals die door God gegeven is, nooit als een menselijke verzinsel zal zien. Helemaal niet. Paulus zegt in Romeinen 7 dat de wet goed is. Dat God die gegeven heeft. Maar ik denk dat hij hier doelt op de regels die eraan toegevoegd zijn. Die ook golden als wetten. Zeg maar vooral onder de Joden. En dat zie je ook wat de Heer Jezus doet met de Farizeeën. Dat hij zegt, jullie bedenken allerlei regels. Jullie houden je er zelf niet aan. Dat is denk ik de overlevering van mensen. Ja. 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 Bedankt, een mooie aanvulling, Kees. Kees zegt, wij leerden vroeger, in de goede oude tijd, dat je als gelovige in het lichaam van Christus gedoopt wordt. Je zou het ook kunnen zien, ik leg op de doopstudie vaak uit van, het is als een bad waar je een kledingstuk in stopt, een verfbad, wat bijvoorbeeld helemaal blauw is, en je pakt je witte sjaal en die stop je in dat bad. En dan wordt die één met het blauwe water. Dus zo zijn wij één gemaakt met Christus. De inlijving in Christus, of de identificatie met Christus, kan je ook zeggen. Ja. Laatste vraag, want het is tijd. Dat heb ik niet heel goed nagezocht. Goede vraag. Wat bedoelt Paulus met het woordje sabbatten in vers 16? Heeft hij het over de reguliere wekelijkse sabbat? Of zijn het andere sabbatten? Nou, het is wel zo dat in het Jodendom ook andere sabbatten. Je had de grote, de kleine sabbatten en zo. Ik heb dat even niet precies nagezocht. Paulus zal absoluut zeggen als Jood dat de sabbat een gegeven is. Dat een Bijbelse inzetting is die God aan het volk Israël had gegeven. Maar waar hij denk ik hier vooral tegen ageert, is dat als een plus functioneert. Hè? Dus van dat je je beroemt op het houden van de Sabbat, snap je? Ja. Oké, okay. Het zevende jaar. Ja, het Sabbatsjaar. Ja. Goed, nou ja, allerlaatste dan. Sabbatsdingen. Ja. Ja. Wat zou jij ervan zeggen, Jan? Jij had het over Sabbatsjaar. Sabbatsdingen, wat zou Paulus hier bedoelen met sabbatten? Ja. Oké. Okay. Ja. Goed. Misschien goed om nog eens even wat onderzoek naar te doen. Ik heb het hier ook niet helemaal paraat. Hey, ik stel voor dat we samen afsluiten, onze harten op God richten en dan zal ik danken. Hemelse Vader, u ziet ons hier staan of zitten. En u kijkt naar ons hart. En u zoekt naar een hart dat genoeg heeft aan Jezus Christus. En zegt, ik ben volmaakt in hem. En daarom rust ik in hem. Daarom ben ik vrij in hem. En kan ik met opgeheven hoofd leven. Ik wil u bidden aan het einde van deze avond, dat dat onze levenspraktijk is. Dat we niet onder wetten en regels of onder het juk van bijzondere ervaringen leven, maar dat we leven in de vrijheid die Jezus ons heeft gebracht. En dat we ons echt één met u weten, Heer Jezus. Gestorven, begraven, opgewekt, vergeven. Vrij van de wet. En met u overwinnaar. Wat een geweldige zegen. We willen u bedanken, Heer Jezus, dat u dit voor ons hebt bewerkt. En help ons om een leven van aanbidding en lofprijs en dienstbaarheid en toewijding te leven. Omdat we zeggen, Jezus heeft alles voor mij gedaan. Ik wil alles geven om hem te eren, hem te prijzen, hem te volgen en zijn naam bekend te maken. Dank u voor deze tijd. Dank u voor uw woord. We willen leerlingen van de Bijbel zijn. Geef ons een nederig hart en help ons om deze dingen toe te passen in ons leven. De genade van onze Heer Jezus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allemaal totdat Jezus komt. Maranatha. Amen. Fijn dat je er was. Fijne dagen, goede jaarwisseling. God zegen en hopelijk tot de eerstvolgende keer. Dan gaan we verder met Colossense 3. Uit mijn hoofd gezegd. Ergens in januari. Je krijgt de mail wel. 17? 17 januari en 31 januari. Tot later.